Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En we zijn gekomen in hoofdstuk 13, Monte Cassino. En we gaan met Goldman het smalle pad omhoog naar de abdij van Monte Cassino. Ik liep langs het smalle, bochtige en steile pad naar boven. Het kwam uit op een weg die nog verder naar boven ging. Daar stonden echter vier veldbrigadiers die mij de weg versperden. Ze zeiden dat het hier verboden was voor soldaten en dat ze me niet konden doorlaten. Op commanderende toon snauwde ik hen toe of zij dachten dat ik een soldaat was. Zagen zij dan niet dat ik een luitenant was? Zij hadden allemaal een lagere rang dan ik. U moet mij doorlaten. Ik ben op een bijzondere missie. Ik moet de abt spreken. Ik toonde hen mijn tolkenpas. Ze waren echter nog niet overtuigd, dus ik liet hen de brief van de Siciliaanse bisschop van Patti zien, die zij niet konden lezen. Toen ook dat niets hielp, toonde ik hen het zegel van de paus. Dat deed het hem. Zij lieten mij door. Na ongeveer 1500 meter kwam ik bij de beroemde abdij. Ik was verbaasd om achter de muren van de abdij honderden Italianen te zien die hier in tenten of eenvoudige hutten hun toevlucht hadden gezocht onder de vleugels van de heilige Benedictus. Vooral ouderen, vrouwen en kinderen. Maar enkele dagen later zou hun hoop worden weggevaagd door de verschrikkelijke bommenregen van de Amerikanen, die alles in en om het klooster met de grond gelijk zou maken. De poort van het klooster stond wagenwijd open. Hier stonden opnieuw twee veldwachters, die moesten voorkomen dat de mensen het klooster zouden binnengaan. Ik zag hier met eigen ogen dat de propaganda die de Amerikanen later met opzet zouden verspreiden, niet klopte. Zij beweerden dat er Duitse soldaten in de abdij waren ondergebracht en dat ze daarom de abdij hadden gebombardeerd. Enkele uren voor het bombardement was ik daarboven, en ik weet zeker dat er buiten de twee veldwachters geen enkele Duitse soldaat aanwezig was. Alle berghellingen rondom het klooster waren vrij van Duitse weermacht. De dichtstbijzijnde troepen bevonden zich op een hoogte op ongeveer 800 meter afstand. Tussen die hoogte en de abdij lag nog een diep dal. Daar waren observatieposten van de artillerie opgebouwd. Veldmaarschalk Kesselring had ten strengste bevolen om Monte Cassino buiten de oorlogshandelingen te houden. Dit bevel werd, zover ik heb vastgesteld, strikt opgevolgd. Ik ging door de poort naar binnen. Ik kwam op de beroemde binnenhof en zag de nog beroemdere marmeren trap die naar de kerk leidde. Er was niemand te zien. De beide wachtposten stonden buiten. Ik ging de kerk binnen. Ook hier stonden de deuren wijd open. Ik was sprakeloos. De muren stonden nog, de altaren waren nog intact. maar daar was ook alles mee gezegd. Er was geen schilderij en geen beeld of kruis meer te bekennen. Het leek erop dat barbaren alles hadden meegenomen wat ze maar konden vinden. Dit naakte godshuis gaf een troosteloze aanblik. Ook de zijkapellen waren leeg en verlaten. Ik ging naar de sacristie. Die zag er hetzelfde uit. Alle kasten stonden open en waren leeg, net als alle lades, waarin voorheen waarschijnlijk de mooiste paramenten hadden gelegen. Wie had dit alles weggeroofd? Ik liep verder door de lange gangen op de begane grond, maar vond er geen mens. De kapittelzaal, de grote refter, de keuken en de voorraadkamers, alles was leeg. Was alles geplunderd? Ik vond de bibliotheek. Alle planken waren leeg. De beroemde boeken en onvervangbare handschriften waren verdwenen. Met zwaar gemoed liep ik langs de trap naar de eerste verdieping. In de 100 meter lange muur aan de rechterkant waren ramen waardoor je de hele omgeving kon bewonderen. Aan de linkerkant lagen de cellen die al 100 jaren monniken herbergden. Nu stonden alle deuren open. Buiten enkele tafels en stoelen was er geen meubel meer te bekennen. Ik wist toen nog niet dat een Duitse officier met toestemming van de abt de hele inventaris van het klooster naar Rome had laten brengen. Hij had hiervoor een groot risico genomen. Alles lag daar opgeslagen in onderaardse gangen, zodat het na de oorlog weer kon worden teruggegeven. Voor mij was de rondgang in de lege abdij, het moederklooster van het monnikendom in Europa, een van de meest deprimerende ervaringen van de oorlog. Aangezien het erop leek dat hier niemand meer was, wilde ik teleurgesteld weer vertrekken, toen er ineens aan het einde van de gang een monnik verscheen, zijn handen verborgen in zijn pij, zijn blik naar beneden gericht. Hij merkte mij pas op toen ik een stap naar voren deed en het geluid van mijn voetstappen hem deed schrikken. Enigszins angstig keek hij mij aan. Mijn verzoek om de abt te spreken wees hij af. Hij zei dat het niet mogelijk was omdat hij in gebed was. Als antwoord toonde ik hem zwijgend het pauselijk schrijven. Sprakeloos keek hij ernaar en verdween bijna onmiddellijk. Ditmaal schreed hij niet, maar rende hij er haastig vandoor. Eerst kwam er een andere monnik die mij een versnapering bracht. Fruit en iets te drinken. Omdat er geen tafel voorhanden was, zette hij het op de vensterbank. Uiteindelijk kwam de abt en bisschop van het bisdom Cassino. Hij was een waardige oude man, wiens milde verschijning een intens gebedsleven verried. Zo iemand kon je vertrouwen, en ik vertelde hem mijn verhaal terwijl hij de brief van de paus in zijn handen hield. Tussendoor zei tot zijn medebroeder: in tijden van oorlog gebeuren dingen die in geen enkel kerkelijk geschiedenisboek te vinden zijn. Hij keek mij langdurig aan. Ik vroeg me af waarom hij dat deed. Plotseling nam hij me bij de hand. We liepen samen door de lange gang. Van hieruit kon je over het hele dal van Cassino uitkijken. Je zag alle dorpjes, ook die boven in de bergen lagen, waar de Duitsers nu vochten. De tranen stroomden over zijn wangen en hij zei met bevende stem: "Kijk goed naar al die steden en dorpen." En met trillende hand wees hij ze aan, terwijl hij met dichtgeknepen stem hun namen noemde. Daar had ik een kerk, daar een ziekenhuis, daar een klooster met zusters en daar een school. Daar was een nieuwe parochie en een kleuterschool. We hebben jarenlang gewerkt om van dit bisdom een kleine tuin voor God te maken. Maar de oorlog heeft in enkele dagen bijna alles vernietigd. De gebouwen zijn weg, de mensen zijn dood of gevlucht. Alleen het klooster hierboven staat er nog, hier op de top van de berg. En wie weet of God dit offer ook nog zal vragen. We zijn hier nog met 10 paters. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Gezegend is de naam van de Heer. Toen keek hij me nog eens aan en zei: "Alleen de goddelijke voorzienigheid weet wat er de komende dagen met dit klooster zal gebeuren. Het zou kunnen dat wij het ultieme offer van ons leven moeten brengen. Maar voor het zover is, zal ik u met grote vreugde tot priester wijden op het graf van onze heilige vader Benedictus. Ik zal proberen om morgenavond terug te komen, als ik niet word bevolen naar Rome te gaan," antwoordde ik. "Ik wacht op u." Met deze woorden omarmde hij mij en gaf me zijn zegen. Vol vreugde en verwachting daalde ik de berg af. Ik had er toen geen idee van dat de abt de volgende dag tevergeefs op mijn komst zou moeten wachten. Ik was nog maar net terug in San Giorgio toen wij het bevel kregen om te vertrekken. We gingen te voet omhoog, de bergen in, waar we een groep paratroopers af moesten lossen die al dagenlang zwaar onder vuur lagen. De doorgewinterde troep die daar zat had de grootste moeite gehad om deze plek te behouden en ik huiverde bij de gedachte aan onze eigen jonge jongens en oudere mannen. Wat zou er van hen worden op deze plek? Midden in de nacht kwamen we aan en in de ochtend viel de vijand aan. Zij moeten geweten hebben dat er een aflossing had plaatsgevonden. Tegen het einde van de ochtend moesten wij het dorp prijsgeven. Ongeveer een derde van onze mannen was gesneuveld. Er waren nog slechts enkele veldofficieren. De rest van hen was gewond. Ook in andere rangen waren nauwelijks mensen beschikbaar. Ten koste van nog veel meer mannen moesten wij ons terugtrekken voor de overmacht van de tegenstander. Ik begreep niet waarom ze ons niet volgden. Met slechts een paar honderd doodvermoeide en uitgeputte mannen hadden ze vrij spel gehad. Maar vreemd genoeg kwamen ze ons niet achterna. Na ongeveer 2 kilometer kwamen wij op een kleine vlakte van ongeveer 500 vierkante kilometer. Daar bevond zich een oud stenen huis met 3 kelders. Een stenen trap naar de eerste verdieping en een houten ladder naar de tweede. Het was overduidelijk een zomerverblijf voor herders, want het had slechts raamopeningen zonder kozijnen of glas. De bedden bestonden uit enkele houten britsen. Uit een bron, ongeveer 150 meter verderop, konden wij water putten. Ik zag dat de smalle voorkant naar de vijand gericht was, richting de oorlogsschepen die ver beneden op zee voor anker lagen. Aan deze smalle kant was een nauwe ingang van ruwe stenen, zonder deur. De andere zijden zagen er hetzelfde uit. Het huis had 3 kelders, waarvan de muren bestonden uit opgestapelde stenen zonder cement. Daarbovenop stonden de muren van de verdiepingen die waren opgetrokken uit een lichtere steensoort. De luitenant betrok samen met enkele sergeanten de achterste kelderruimte. In de middelste kelder richtte ik mijn hulppost in. De overige ruimte en de etages werden ingenomen door de soldaten. Er was echter niet genoeg plaats voor 600 man, dus velen van hen zochten noodgedwongen een plekje onder dekens of tentdoek in de winterse kou. Ik wist uit ervaring dat er altijd genoeg water moest zijn. Daarom ging ik naar de bron. Er hing een emmer aan de ketting die ik naar de kelder droeg, waar ik alle veldflessen vulde. Ik ging voor een tweede keer water halen. In de tussentijd had zich ook een radio-operator in mijn kelder geïnstalleerd. Omdat er nog geen gewonden waren, liet ik hem zijn gang gaan, omdat hij nu toch niet kon seinen. Maar toen ik terugkwam, stond ik aan de grond genageld. Ik schreeuwde: "Idioot, ben je gek geworden?" Hij keek me verbaasd aan. "Weet u dan niet wat u zojuist heeft gedaan? U heeft het regiment in duidelijke taal onze positie doorgegeven. Rest van het bataljon bevindt zich met ongeveer 600 man in berghut Massa Constance." Hij wilde zichzelf verdedigen en zei dat hij per radio het bevel had ontvangen om positie en aantal door te geven. Nu werd ik pas echt woest. Sukkel, heeft u nog nooit van geheimhouding gehoord? Denkt u nu echt dat de vijand niet over afluister- en zendapparatuur beschikt? Gelooft u dat ze daar geen Duits spreken? Juist hierboven, waar geen storingen zijn, kan de vijand ons ongehinderd horen. Hij antwoordde: Herr Feldwebel, wie kan ons hier in de bergen nu horen? Er kwamen enkele lichtgewonden binnen, die om schoon verband en pijnstillers vroegen. Nadat ik de ingang had afgedekt, wat volgens de radiooperator niet nodig was, behandelde ik hen bij kaarslicht. Plotseling waren er twee explosies die de muren van het huis deden schudden. Ik wist meteen dat het om schoten ging vanaf de oorlogsschepen. Het regende kleine stenen, maar het plafond hield stand. De granaten waren voor en achter het huis, waar de soldaten lagen te slapen, ingeslagen. Er klonk dan ook een vreselijk geschreeuw van buiten. Zij die nog in leven waren, stortten zich in de kelder. Ik keek voorzichtig naar buiten. Op hetzelfde ogenblik zag ik hoe beneden op zee opnieuw twee schoten werden afgelost. Ik voelde opnieuw het gedreun van de inslag. Dit keer sloeg een van de schoten in op de tweede verdieping, die instortte en op de eerste verdieping terechtkwam, waardoor iedereen die daar lag uit te rusten, in één klap begraven werd. Nu volgden er elke twee minuten nieuwe inslagen, telkens op de kleine vlakte waar het huis stond. Eén inslag kwam precies terecht bij de deur aan de smalle voorkant. Door de luchtdruk werden de muren van de kelder vernietigd. Ik hoorde hoe er om hulp werd geroepen. Ik kroop door een gat in de ineengestorte wand naar voren en in het duister voelde ik alleen maar ledematen, hoofden en lichamen. Slechts twee mannen bewogen zich nog. Ik sleepte ze mee naar de derde kelder die nu verlaten was. De luitenant en de onderofficier waren gevlucht. Ondertussen had een voltreffer het huis volledig in puin gelegd. Ook de middelste kelder was nu volledig ingestort. Alleen deze kleine kelder bleef intact. En toen brak de hel los. Toen ik in de eerste kelder het warme bloed en de aan stukken gereten lichamen vond, dacht ik dat er niets ergers bestond. Maar het werd nog veel erger. Iedereen die nog in leven was, stroomde nu onze kelder in, die maar 2 meter hoog, 4 meter lang en nog geen 3 meter breed was. Ze bleven maar komen. Een stroom vertwijfelde, zwaargewonde mensen in doodsangst. Ze verdrukten elkaar, trapten, vielen bovenop elkaar. Zij die onderop lagen, stikten. Het ging maar door, en al spoedig was de hele kelder vol bloedende, schreeuwende, naar adem snakkende lichamen. Mijn chauffeur en ik waren telkens opnieuw naar buiten gegaan om naar overlevenden te zoeken om ze in veiligheid te brengen in de kelder. We hadden telkens maar 2 minuten de tijd, omdat er constant nieuwe schoten werden gelost. Nu was de kelder overvol. Wij moesten de rest die nog buiten lag en om hulp riep, aan hun lot overlaten. Het was de ergste nacht van mijn leven. Uur na uur werden er elke 2 minuten 2 schoten gelost. Het hulpgeroep van de gewonden, het gerochel van de stervenden, het gesmeek om water. Ik waagde het nog 2 keer water te halen. De eerste keer lukte dat, maar bij de 2e keer hadden ze de bron geraakt. Ze was ingestort. De emmer was stuk. de afschuwelijke pijn, de tranen, het sterven. Ik zat daar maar, tegen de deurpost geleund, samen met mijn chauffeur en met 4 niet levensgevaarlijk gewonde soldaten. Bij elke nieuwe explosie kropen we in elkaar om ons zo klein mogelijk te maken. Hadden we maar water gehad. Wij hoorden hoe de stervenden schreeuwend en soms vloekend leegbloeden. Wij konden hen niet helpen. Deze hel duurde tot 5 uur in de ochtend. In de kelder was het ondertussen stil geworden. Niemand leefde nog, alleen wij 6 in de deuropening. Plotseling was het volledig stil. Wij wachten op de volgende inslagen, maar er kwamen er geen meer. Ik ging naar buiten en keek naar de schepen die ons de dood hadden gebracht. Voor de deur lag de jonge radiooperator, wiens signaal de dood over ons had afgeroepen. Maar hij lag er niet alleen. 10 verbrijzelde lichamen, afgereten ledematen en overal kraters van ingeslagen granaten. Er waren nauwelijks nog mensen om te begraven. Ik had er de kracht niet voor. De afschuwelijke oogst van de oorlog. Hoofdstuk 14. Gevangen. Op deze dodenakker viel niets meer te redden. We moesten hier zo snel mogelijk vandaan. De tegenstander was maar 2 kilometer van ons vandaan en zou ongetwijfeld snel hier zijn. twee soldaten wilden, hoewel ze slechts licht gewond waren, niet mee. Ze hadden genoeg van de oorlog en verkozen krijgsgevangenschap. Ik verbond hen nog één keer en liet hen achter op deze afschuwelijke plek. De twee anderen, die gewond waren aan hun benen, wilden proberen om met ons de Duitse linies te bereiken. Eén van hen was er slecht aan toe. Wij ondersteunden hen en samen daalden we langzaam de berg af richting het dal waar het water ons tot de knieën kwam. Waarschijnlijk had de tegenstander een waterader geraakt waardoor het dal was ondergelopen. Wij gingen door een bocht die door een hoge rots werd overkapt. Daar troffen wij onze luitenant en enkele onderofficieren die bij het begin van het bombardement waren gevlucht. Angstig en vertwijfeld hadden zij toegekeken hoe de vlakte van Massa Constanza onder een regen van schoten werd bedolven. Ze keken mij aan alsof ik een geest was en zeiden: "Waar komt u in 's hemelsnaam vandaan?" Ik wees naar boven. "Was u daar de hele nacht?" "Ja, in jullie kelder. Er zijn 6 overlevenden, de 2 gewonden die boven zijn achtergebleven en wij hier. Verder is iedereen dood, gestikt in zijn eigen bloed of gestorven van de dorst." Hij kwam naar mij toe en wilde mij zijn eigen ijzeren kruis opspelden, maar ik wees het af en zei dat ik daar nu niet voor in de stemming was. Dat kon later wel. Nu wilde ik alleen maar slapen. De andere 3 deden hetzelfde. Wij gingen in het gat liggen en vielen meteen in slaap. Tegen de middag werd ik wakker en wekte mijn nog slapende kameraden. De anderen hadden een briefje voor ons achtergelaten waarop stond dat we verder moesten trekken naar het volgende dal, waar we bij elkaar kwamen. Ze hadden wat blikjes eten achtergelaten die wij hongerig naar binnen werkten. Tegen 15:00 gingen we weer op weg. We liepen over een ongeveer 500 meter lange slingerweg naar een bergpas. Aan de rechterkant lagen hoge rotsen en aan de linkerkant liep het steil naar beneden. Het pad was spekglad door het ijs. We deden ons best om niet in de diepte te storten. We waren ongeveer halverwege de berg toen we achter ons iemand hoorden roepen. Bovenaan de helling stonden Engelse of Amerikaanse soldaten bij het gat waarin we nog net hadden liggen slapen, die ons het bevel gaven te blijven staan en ons over te geven. Tot mijn grote verbazing begonnen de 2 gewonde mannen te rennen alsof zij volkomen gezond waren. Mijn chauffeur en ik konden hen maar met moeite bijhouden. Zo snel als wij konden, haasten we ons de laatste 200 meter naar beneden. Toen de tegenstander in de gaten kreeg dat wij geen zin hadden om ons over te geven, begonnen ze allemaal tegelijk op ons te schieten. Het leek wel een soort drijfjacht waarbij iedereen achter een haas aangaat, maar door de scherpe bochten in het pad konden ze ons maar moeilijk raken. We kwamen ongedeerd over de pas en wierpen ons daar op de grond om dekking te zoeken voor de schoten die over onze hoofden suisden. Daar bleven we lange tijd liggen. Ik dacht dat mijn hart uit elkaar zou ploffen na zo'n onmenselijke inspanning. Ook de 3 anderen konden zich lange tijd niet verroeren. We wisten dat als de vijand achter ons aan zou komen, ons einde nabij was. We hadden geen kracht meer om verder te vluchten. Toen we enigszins waren uitgerust, keken we voorzichtig vanuit onze schuilplaats naar de vijand. We zagen hoe ze, nog geen 200 meter bij ons vandaan, hun eten opwarmden bij een vuur. Nog eens 100 meter verder zagen we ook nog velen van hen op de dodenheuvel bij Massa Constanza. Daar brandde ook een groot vuur. Ik vermoedde wat ze daar aan het verbranden waren. Het was intussen ongeveer 17 uur. We vervolgden onze weg naar het volgende dal, waar we ons moesten verzamelen. Het was nog altijd zeer gevaarlijk vanwege sneeuw, ijs en de zeer smalle paden. Ik kon me maar met moeite staande houden. Omdat je op laarzen gemakkelijk uit kon glijden, liep ik op sokken en droeg mijn laarzen op mijn rug. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.